Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, hartelijk welgekomen in ons programma De Rots in de Branding. En vandaag kan u verder luisteren naar de getuigenis van Adrien Mamadou Sawadogo. Ik herneem even wat u kon vernemen in de vorige uitzending. De titel van zijn getuigenis luidt Getuigenis van een jonge moslim over zijn weg naar Christus. Mamadou werd geboren op 8 april 1971 in Boboua Daloa in Ivoorkust in een zeer gelovige moslimfamilie. Zijn vader heeft een hoog aanzien in de streek. Door zijn grote naastenliefde, zijn streven naar rechtvaardigheid vanuit een zeer sterk beleefd geloof in Allah. Zo bekwam de zoon de naam Mamadou of Mohammed. Mamadou voelt zich goed, eigenlijk zeer goed in het islamgeloof. Hij vervulde zeer getrouw de 5 pijlers van de islam, zoals het 5 dagelijkse gebed enzovoort. Hij voelde helemaal geen enkele noodzaak om een andere geloofsweg in te slaan. Trouwens, elk geloof buiten de islam was verkeerd. Zoals hij zelf getuigt, niemand kon immers mijn geloof doen wankelen. Tijdens de schoolperiodes woonde hij bij zijn oom en tante in Banfora in Burkina Faso. Op een dag, tijdens het fietsen naar huis, hij is 20 jaar oud, hoorde hij boven zijn hoofd een stem, die zijn naam riep Mamadou. Hij zag een menselijke gestalte in stralend witte kleding. Hetzelfde herhaalde zich enkele dagen later, terwijl hij in bed lag. Op zijn vraag, wie ben je, krijgt hij geen antwoord. Een andere keer zei de stem op de binnenplaats, jij zal zoals hem worden. En voor hem zag hij witte pater Gilles van de christelijke parochie aldaar, die het hoofd streelde van een bedelend kind. Aan een christelijke schoolvriendin vraagt hij, wie is Jezus? Zij weigert hem te antwoorden met, nu stel je te veel vragen. Maar op datzelfde ogenblik verschijnt terug, als een bevestigend antwoord, die menselijke gestalte in stralend witte kleding. In het geheim volgde hij dan de catechese in het christelijke jongerencentrum. Op het einde van het 3e jaar mocht hij gedoopt worden, maar een formulier moest worden ingevuld door zijn oom, die alhoewel christen was, toch weigerde. In bed hoorde hij weer die stem, die hem gewoon zei, sta morgen vroeg op, neem de pen en het papier en ga naar je oom. Wat ook gebeurde, de oom tekende. En Mamadou werd gedoopt op 28 mei 1992, met als christennaam Adrien. En alzo naderde de vakantie en keerde hij terug naar huis, in Ivoorkust, bij zijn gezin, vader en moeder en de ganse moslimgemeenschap. Maar toen begonnen ernstige problemen. Beste luisteraars, jullie hebben in de vorige uitzending kunnen luisteren naar een stuk van het telefonisch interview die ik met hem had en in het bijzonder wat er in hem omging in de periode van die verschijningen. Ook op het einde van deze uitzending zullen jullie hem ook kunnen beluisteren. Tijdens het verhaal zelf laat ik nog deeltjes horen uit een opname van een conferentie die hij gaf in het Thalbach-klooster in Bregenz, Oostenrijk. En we luisteren verder. Ik keerde naar huis terug na mijn bekering. Ik droeg de rozenkrans rond mijn hals. De ganse omgeving is moslim. Mijn ganse familie is moslim. Ik was de eerstgeborene thuis en als gewoonlijk moet ik het gebed leiden in huis. Ik bereidde de gebedsplaats voor en zette het water voor de rituele wassingen klaar. Daarna heb ik me opzij neergezet om de rozenkrans te bidden. Iedereen thuis voelde uiteraard een spanning aan. Maar ik verrichtte de rituele wassingen niet. Mijn vader had wel de christelijke rozenkrans die ik om mijn hals droeg al opgemerkt, maar hij had niets gezegd. Hij had me enkel een woedende blik toegeworpen. Toen hij echter van op zijn gebedstapijt merkte dat ik de wassingen niet verrichtte, vermaande hij me streng en beval me het gebed aan te vatten. Ik laat Adrien even zelf verder vertellen.
And my father started his ablutions and looked at me and said, "Are you not doing your ablution?" I said, "No, father, I am now a Christian." He didn't say a word, he continued his ablution and turned to me and said, "Are you not doing your ablution?" And I said, "No, father, I have become a Christian." Then he got annoyed and he said, "And I tell you, you do your ablution and come, we pray." He finished his ablution, came to sit on the prayer mat, and he told me, "I am waiting for you." Well, I told him, "Father, I am a Christian now." And he said, "I am waiting for you."
En zijn vader startte met de reinigingen, keek hem aan en zei hem, "Begin je niet met de reinigingen?" Adrien antwoordde, "Nee, vader, ik ben nu christen." De vader deed zijn reiniging verder, draaide zich terug naar zijn zoon en herhaalde hetzelfde. "Papa, ik ben christen geworden." En Adrien vertelt hoe zijn vader streng hernam. "En ik zeg je, je wassingen te verrichten en te bidden." De vader gaat naar zijn gebedsmat en nodigt hem uit te komen bidden en zegt, "Ik wacht op je." "Ik ben christen geworden," herhaalt Adrien tenslotte. Om het gebed van mijn vader niet te storen, nam ik mijn rozenkrans en begon op enige afstand de rozenkrans te bidden in gebedseenheid met hem. Op dat moment werd hij woedend. Ik ben toen rechtgestaan, heb de machete genomen en ben gaan werken in de plantage. Gezien ik zelf, net als mijn vader en mijn hele familie, bekend stond als zeer devote moslim, was mijn bekering tot het christendom gewoon ondenkbaar. Het was een ernstige en plotse dwaasheid. Ikzelf en mijn familie verkeerden in opperste verwarring. Die dag begon een zeer lange periode van vervolging en lijden, zowel voor mijn familie als voor mezelf. Men oefende langs mijn vader en de lokale moslimgemeenschap grote druk uit op mij. Niets ontbrak: verwijten, bedreigingen, intimidaties, uitingen van afkeur en uitsluiting. Plots was het lievelingszoontje de pest van de familie geworden. Ik stond alleen tegenover hen allen. Mijn enige innerlijke houvast was de zekerheid dat ik Jezus echt ontmoet had.
He will lead me to
Then they decided to hit me the weakest point, my mother. And they sent her away the way she was that day, just away from home. She suffered much. And it's her own brothers who were in Ivory Coast who wrote me a letter of complaint. It's because of you, firstborn son, that our sister is suffering and going to die.
Maar de situatie wordt dus nog erger. In Burkina Faso kreeg Adrien een brief van de broers van zijn moeder. Daarin verhalen ze dat hun zus, zijn moeder, zeer veel leed door zijn houding als oudste zoon van het gezin. De moslimgemeenschap en zijn vader hadden beslist Adrien te raken op zijn zwakste punt, namelijk de grote liefde voor zijn moeder. Iedereen wist hoezeer hij haar lief had. Zijn moeder werd verstoten uit het gezin en leed heel veel. Adrien getuigt verder. De eerste maal dat mijn moeder verstoten werd, moest ik mijn lessen onderbreken om de familieproblemen te gaan oplossen. Toen ik aankwam, trof ik mijn familie in grote droefenis, verdeeldheid en zelfs woede. Zelfs mijn kleine broertjes, die tot dan toe hadden gezwegen uit respect voor hun oudste broer, waren kwaad op mij en uitte dat door zich zo ver mogelijk van mij te houden en me zichtbaar te isoleren. Ze beschuldigden mij ervan de oorzaak te zijn van de problemen, het lijden en de chaos in de familie. Mijn moeder was toen niet thuis, want zij was naar haar jongere broer gevlucht, ver weg van mijn familie. 'S avonds vroeg ik dan ook aan mijn vader waar mijn moeder was en waarom ze om mijnentwil verstoten was. Hij antwoordde me dan dat ik moest terugkeren tot de islam, als ik mijn moeder terug thuis wou zien.
Ondertussen was het de vooravond van het offerfeest. En ik stelde vast dat men alles goed had voorbereid. Men had voor mij al een witte gandoura laten naaien. Dit is een lang wit kleed dat de moslims tijdens het gebed dragen. Mijn vader eiste dus dat ik het zou aantrekken en dat we samen met hem naar het grote gebed zouden gaan, opdat de gehele gemeenschap zou zien dat hij mij overwonnen had. Ik deed exact wat hij me had opgedragen, want ik kon het niet verdragen mijn moeder zo te zien lijden. Maar ik hing wel echter mijn rozenkrans om de hals, onder mijn gandoura, en bad tot de Heer het volgende gebed: Heer, gij weet waar mijn hart is. Maar eens te meer liet de Heer me een nieuwe ervaring beleven om te bewijzen dat ik terug een keuze moest maken. Ik ging met mijn vader per bromfiets naar het gebed. Toen men ons zag samen aankomen, had iedereen een lach op de lippen en feliciteerde mijn vader. Maar tijdens het gebed viel plots de rozenkrans echter uit mijn gandoura, het viel op de gebedsmat en begon heen en weer te bewegen als een slinger. Iedereen, links en rechts van mij, hoorde het geluid en merkte de rozenkrans op. Ik besloot me eenvoudigweg neer te zetten en niet meer te bewegen. Hoewel ik kalm bleef en in dit gebeuren een oproep herkende van Jezus om hem trouw te blijven, wist ik werkelijk niet of men mij nu ging doden of na het gebed. Onmiddellijk werd het nieuws door de menigte verspreid tot bij de imam. Op het einde van het gebed, toen ik van het grote plein weg eilde, hoorde ik de imam nog tegen vader zeggen: Issa, je weet wat je te doen staat. En dat betekent zoveel als ontdoe je van hem. En mijn vader keek me toen woedend aan.
I stood up and sat because I knew now everyone knows it and it was a big feast. And I was not sure whether they would kill me during the prayer or after. From that day onward, when mass finished and when the prayer was finished, I was leaving. The imam told my father, you know what to do. It literally means kill him.
Thuis trof ik dan toch mijn moeder weer aan. Wenend wierp zij zich voor mij op haar knieën en smeekte mij alles op te geven en terug te keren tot de islam, opdat er weer vrede en rust in onze familie zou komen. Wenend antwoordde ik: Moeder, je zal om mijnentwil nog veel moeten lijden zonder te begrijpen waarom. Maar ik moet doen wat ik doen moet. Verrast veegde ze haar tranen weg en zei me met verbaasde en strakke blik: Als je het moet doen, doe het dan. God is groot, Hij zal over je waken. Hierna ging ik naar mijn vader en vroeg hem mijn moeder buiten onze geschillen te laten, want op 22 jaar is men toch al verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Vader keek me woedend aan en vroeg me: Wil je zeggen dat de hele wereld christelijk moet worden? Zijn woorden verrasten mij en, terwijl ik erover nadacht, kwam bij mij het volgend antwoord op: Als wat mij overkomen is, u niet overkomt, dan houdt u zich beter vast aan wat u nu hebt. Anders zou u nog hebben wat ik heb, nog hebben wat u nu nog hebt. Mijn vader keek me dan verstard aan. Ik las in hem een groot innerlijk lijden. Ik verstond zeer goed hoezeer hij leed. Zijn oudste zoon, pijler van de familiale eenheid en hoop van de familie, stierf. Ik wou graag het mysterie van mijn bekering met hem delen, in de hoop dat hij van zijn lijden bevrijd zou worden. Maar ik wist echter dat in de traditionele Afrikaanse religies en ook in de islam het geloof in boze geesten zeer belangrijk was. Moest ik hem dus mijn weg naar het christelijk geloof verhaald hebben, dan zou hij toch besloten hebben dat ik bezeten was door een boze geest en hij zou er dan alles voor doen om mij daarvan te verlossen. Ik besloot dus het verhaal van mijn bekering geheim te houden tot betere omstandigheden zich zouden aandienen. Maar het was echter zwaar om mijn vader zo te zien lijden. Voor mijn vader was het immers een fundamenteel belang dat de oudste zoon aan het voorouderlijk geloof vasthield om het aan de jongsten door te geven. Niemand kon verstaan wat er gebeurde. Velen meenden dat ik gek was geworden.
Mijn huilende vader keek me recht in de ogen en zei me: Je hebt me alle hoop ontnomen. Ik had geen ander antwoord dan mijn tranen. Het moeilijkste voor mij was om te kiezen tussen mijn christelijk geloof en mijn familie. Het allermoeilijkste was echter de smeekbede van mijn moeder. Die vocht om haar gezin geheel te houden. Ze draagt er nu nog steeds de littekens van. Mijn moeder kon dan toch thuis blijven bij haar gezin. Maar mijn vader had me echter duidelijk gezegd dat ik toch moest kiezen tussen mijn familie en mijn geloof. Zolang ik christen bleef, was ik zijn kind niet meer. Ik koos uiteindelijk om mijn weg te vervolgen, echter met veel lijden. Alsof mijn hart aan een speer gespietst was en ik deze steeds meedroeg. Ik keerde terug naar Burkina Faso voor de studies en de catechese-lessen.
Op de dag van mijn vormsel tijdens de heilige mis, waarin de toenmalige vicaris-generaal voorging, was het evangelie: ga en maak alle volkeren tot mijn leerlingen. Deze oproep herinnerde mij levendig aan de woorden die Jezus tot mij had gericht toen ik in het binnenkoertje stond en zijn stem me zei: jij zal zoals hem zijn, zoals Pater Gilles. Pater Gilles was ook aanwezig bij die mis voor mijn vormsel. Onmiddellijk na het einde van de mis ging ik door de massa en wachtte discreet tot Pater Gilles alleen zou zijn om hem aan te spreken. Hij merkte echter dat ik hem volgde en hij vroeg me: wat zoek je? Verlegen antwoordde ik hem, recht in de ogen kijkend: ik wil zoals u zijn. En hij vroeg me daarop: ken jij mij? Ik antwoordde: nee, maar ik weet dat ik zoals u moet zijn. Nadat hij me een minuut lang in stilte had aangekeken, nodigde hij me uit hem te volgen naar de pastorie. Hij liet me neerzitten, ging naar zijn kamer en kwam terug met een hoop boeken. Hij zei me: kijk, ga dit eens rustig lezen. Als je werkelijk geïnteresseerd bent, kom dan terug. Vervuld van vreugde nam ik de boeken mee, zonder echter veel te begrijpen waarom. En ik ging terug naar huis. Het waren boeken over kardinaal Lavigerie, de stichter van de Witte Paters. Maar in een van die boeken zag ik een foto van vermoorde missionarissen in het Afrikaanse oerwoud met als opschrift: deze mannen hebben hun leven geofferd om Christus naar Afrika te brengen. Wil je hen navolgen? Dit was voor mij als een plotseling licht dat de stappen in de duisternis kwam verlichten. Ik sloot het boek en verzamelde alle anderen bij elkaar, ook diegene die ik nog niet gelezen had, en haastte me naar de pastorie van Pater Gilles. En ik zei hem, al de boeken aanreikend: ja, ja, dat is het, daar moet ik zijn. De pater keek me aan, verrast, verward, verbaasd, en ik kon het in zijn ogen zien met vele vragen. Uiteindelijk vroeg hij me eenvoudigweg terug naar huis te gaan en te wachten tot hij me zou roepen, en dat deed ik dan ook. Stop.
Ik verstond niet veel van zijn houding, tot de dag dat hij me liet roepen. Hij liet me naast hem zitten en bekende dat hij was gaan rondvragen naar mijn geestelijke gezondheid. Maar hij had niets abnormaals gevonden. Bij gevolg restte hem slechts één optie: proberen te begrijpen wat mij zo motiveerde. En plots vroeg hij me: er is iets in je leven gebeurd, nietwaar? Verrast sprong ik op van mijn stoel en keek hem recht in de ogen. Ik zei tegen mezelf: tot nu toe kon ik het geheim houden. Moet ik het hem nu vertellen? Wat zal hij denken? Zal hij het begrijpen? Pater Gilles leek echter mijn ongerustheid te begrijpen en zei me: je mag me vertrouwen. Door die woorden werd ik bevrijd van mijn angst en antwoordde met vertrouwen: akkoord. Dan vertelde ik hem mijn weg, beginnend bij de ontmoeting met die gestalte in stralende witte kleding, tot de dag waarop ik met de boeken naar hem toe was gekomen. Hij bleef stil voor minstens 30 minuten. In de tussentijd vroeg ik me steeds weer af wat in hem omging. Uiteindelijk zei hij: het is goed, ga maar weer naar huis, je bent een goede jongen.
Op een dag riep Pater Gilles me opnieuw en stelde me voor aan de roepingenbegeleider van de Witte Paters, Pater Calvo. Deze laatste meende immers dat mijn roepingsweg veel te snel was gevolgd op mijn bekering, zodat er van een echte roeping geen sprake kon zijn. Maar nadat hij met mij had gesproken, aanvaarde hij toch om mij op te nemen bij de kandidaten voor een intrede bij de Witte Paters. Zo begon mijn weg naar het apostolisch en priesterlijk leven. Ik vertelde dit aan mijn oom Daniel, dat ik Witte Pater en dus priester wou worden. Maar verrast antwoordde hij mij: nu schakel je onmiddellijk van de eerste naar de vierde versnelling. Hij had gelijk, want al snel zou ik ervaren dat mijn hele familie er zich nog heviger tegen verzette. En elk had zijn eigen redenen. Voor mijn vader was dit uiteraard de laatste bevestiging van zijn ultieme verlies van een zoon. Voor de ooms langs moeders zijde stortte alle hoop op voortzetting van de clan in elkaar volgens de Afrikaanse tradities. Mijn broers en neven waren dan weer woedend, omdat hen de hoop op materiële steun van hun grote broer ontnomen werd. Op dat moment voelde ik me heel erg alleen, in die mate dat ik op een zeker moment werkelijk niet meer verder kon. Verpletterd onder het gewicht van deze last, vluchtte ik onder tranen naar de kerk om er Jezus te ontmoeten in het Allerheiligste Sacrament. Ik zette me voor het tabernakel en bad onder tranen.
Heer, gij weet dat ik weet dat gij daar aanwezig zijt. Gij weet waarom ik naar u ben gekomen. Ik heb er genoeg van, ik kan niet meer. Als gij wilt dat ik, zoals hem, word, waarom dan al dit lijden om mij heen? al wat ik weten wil. Dat hele verhaal van priester en missionaris worden, komt dat van u? Of is het een hersenspinsel van mezelf? Is het niet meer dan een droom? Als ik van hierheen ga zonder teken van u, dan stop ik alles en wel onmiddellijk. Dan ga ik vrede sluiten met mijn familie en zet ik mijn studies voort. Mijn gebed was zeer oprecht en ernstig, want ik zat er werkelijk helemaal door. Na dit gebed ging ik in stilte voor het heilig sacrament zitten. Plots werd ik ondergedompeld in een diepe stilte. Hoewel de kerk van Banfora aan een drukke straat lag, hoorde ik niets meer.
En in het midden van de stilte hoorde ik weer die stem die me zei: waar bemoei jij je mee? Dat zijn mijn zaken. Laat mij er maar voor zorgen. Die woorden werden 3 maal herhaald. En bij de 3e maal sprong ik plots recht als uit een diepe slaap. Ik hief de handen ten hemel en zei: ha, goed. Zoveel te beter dan, zoveel te beter dan. Terwijl ik dit uitriep, zei de innerlijke stem me: kijk achter je. Instinctief draaide ik me om en zag een 4 of 5 vrouwen die de rozenkrans baden. En allen richtten hun ogen op mij. Beschaamd keerde ik me snel om, want ze hadden mij ongetwijfeld gehoord. Toen zei de innerlijke stem me: je ziet, je droomt niet, je hebt het werkelijk gehoord. Een enorme vreugde vervulde me, een vreugde die me nooit meer heeft verlaten, ook op moeilijke momenten in mijn leven. Ik ging dus terug naar huis, vreugdevol en overtuigd Jezus vol vertrouwen na te volgen, waar Hij me ook zou leiden. Mon père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie, je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon père, je m'abandonne à toi, car tu es mon père, je me confie en toi, car tu es mon père, je m'abandonne. Maar alvorens de opleiding bij de Witte Paters met de eerste cyclus van filosofie aan te vatten, maakte de toenmalige rector zich toch ongerust over de snelheid van mijn roepingsweg. En de rector wou dat ik een jaar aan de universiteit zou studeren. Hoewel ik graag arts zou worden, koos ik ervoor om rechten te studeren. Ik wist immers dat ik in rechten veel meer nieuwe dingen kon leren in 1 jaar dan in geneeskunde. Voor het einde van het academiejaar riep de rector me opnieuw met de keuze. Nu of nooit kon ik beginnen met de vorming tot priester. Maar mijn keuze was al gemaakt. Ik verliet de universiteit en begon in 1996 de eerste vormingscyclus bij de Witte Paters te Kosogen. Kosogen is de naam van een wijk in de stad Ouagadougou, de hoofdstad van Burkina Faso.
Ik logeerde bij een goede bevriende familie van mijn oom Daniel in een andere wijk in deze stad. Maar op de vooravond van het begin van die eerste vormingscyclus ontving ik een brief van mijn vader. Hij waarschuwde me weer om dat, als ik mijn weg zou voortzetten, ik niet meer tot mijn familie zou behoren. Als hij bovendien zou sterven, was het mij niet eens toegelaten tot bij zijn lichaam te komen, hoewel ik de eerstgeboren zoon was. Die brief vervulde me met een diepe droefheid. Ik kon geen hap van de rest van de maaltijd meer binnenkrijgen. Dan begon plots de telefoon te rinkelen en de zoon des huizes, Roger, nam de telefoon op en zei me: "Het is voor jou. Het is professor Laurent Badeau die je wilt spreken."
Laurent Badeau was mijn professor staatsrecht. Zijn telefoontje verraste me echter, aangezien er wel 3000 medestudenten waren en ik immers amper contact met hem had gehad, met uitzondering van enkele vragen die ik hem tijdens de les had gesteld. Via de telefoon stelde hij zich aan mij voor en zei: "Ik weet dat we elkaar niet bijzonder goed kennen, maar ik ben een vroom man die gelooft in Jezus en ik heb vernomen dat je problemen hebt op je roepingsweg." En de prof vervolgde: "Ik heb van de Heer een boodschap voor jou gekregen. Hij zegt je: wie meer houdt van zijn vader of moeder dan van mij, is mij niet waard." En tenslotte zei professor Badeau: "Kijk, ik heb je gezegd wat ik je moest overbrengen. Goede moed." En hij haakte de telefoon in. Met die even onverwachte, maar duidelijke woorden begon ik de eerste vormingscyclus bij de Witte Paters in september 1996. Toen mijn familie deze beslissing vernam, werd ze nog ongeruster. Ik moest dus weer eens een innerlijke uitdaging overwinnen, namelijk de afwijzing nog meer door mijn ouders en hun omgeving. Innerlijk begon ik echter te begrijpen dat, als dat was overkomen bij een van mijn broers of zussen, ik net zo had gereageerd als mijn familie nu deed tegenover mij. Maar ook mijn familie, vooral mijn ooms langs moederszijde, ervoeren mijn celibataire leven als priester en missionaris, dus zonder nakomelingen, als een ware dolkstoot. Zij leefden immers in de vaste overtuiging dat volgens de traditionele Afrikaanse religie de clan moest worden voortgezet door de eerstgeborene van mijn moeder. Daarom ook waren het net deze ooms die een grote druk op mij uitoefenden opdat ik zou afzien van mijn roepingsweg. Ze lieten weten dat op mijn schouders de verantwoordelijkheid rustte voor een belofte die mijn vader aan hun, dus zijn schoonfamilie, had gedaan. Een belofte die enkel zijn eerstgeborene kon vervullen, namelijk het brengen van de verplichte offers in het heiligdom van mijn ooms.
Ik legde een van die ooms uit dat ik die offers niet meer kon verrichten en stelde hem voor om een van mijn jongere broers als mijn vervanger aan te nemen. Mijn oom beloofde met hen te overleggen. Enkele weken later riep hij me opnieuw bij zich en vroeg me met aandrang om te komen. Om zijn vraag te vervullen moest ik speciaal toestemming vragen aan de rector om opnieuw naar mijn familie te gaan. De rector stond het mij toe opdat hij wist dat ik ernstige problemen had met mijn familie. Ik ging dus terug naar mijn dorp.
Beste luisteraars, hoe dat verder zal verlopen, zullen jullie kunnen horen in de derde uitzending. Maar zoals beloofd, laat ik jullie terug een stukje horen uit het telefonisch interview die ik met pater Adrien had. Hij zal het eerst hebben over die stem die hem ook nu nog vandaag begeleidt. Daarna zal hij dieper ingaan op die zware breuk met zijn familie en vooral over het moment met Jezus voor het Heilig Sacrament. Beste vrienden, ik neem nu al afscheid. Dank jullie hartelijk voor het luisteren en afspraak voor het vervolg op deze wonderlijke getuigenis. Een volgende vraag was: de stem zelf die u later bent blijven horen en die u heeft geleid, was die altijd zo duidelijk? Als een vriend die u ontmoet en aan wie u iets vraagt, of nog sterker.
Een andere question. Cette voix que vous avez encore entendue plus tard, qui vous a guidé vraiment, cette voix était tellement très claire. Est-ce comme un ami que vous rencontrez et à qui vous demandez quelque chose, ou c'est encore plus fort, ou c'est tellement clair.
Oui, c'est vrai que sa voix est restée claire, tout comme dès la première fois Mamadou, comme il m'a appelé, et la deuxième fois Mamadou, et de me dire en ce moment-là, tu seras comme lui, c'est-à-dire prêtre et missionnaire.
Mais et aussi là, plus tard, parce que vous avez encore entendu cette voix.
Plus tard, justement, la voix m'a accompagné. Et souvent, même dans le quotidien, dans l'ordinaire, disons par exemple, au cours d'un jeu de foot, de volley comme ça, et qu'il y ait des attitudes qui énervent. Et que ça m'emballe un peu, ça m'énerve un peu, et que je veux réagir un peu. Il y avait jusqu'à ce chuchotement, ce n'est pas nécessaire, Adrien.
Ja, het is waar. Zijn stem was zeer duidelijk, zo klaar als de eerste keren toen hij, Jezus, Mamadou zei. Of zoals hij toen zei, ge zult als hem zijn, die priester, die missionaris. En ook in het gewone leven van de dag, zoals tijdens een voetbal- of volleybalmatch. En dat enerveerde me zelfs. Ik wou dan wat reageren. En dan was er dat gefluister: enerveer je niet, Adrien.
Et ainsi j'ai appris à suivre cette voix. En plus de cela, par le moment où je prenais les textes, puisque j'avais tout à apprendre. Tout. Sur le christianisme, j'avais tout à apprendre. Alors, un texte que je lisais ne pouvait rien signifier en grandeur si je n'avais pas d'aide. Et lui, justement, cette voix m'enseignait clairement. C'était vraiment clair, un enseignement.
En ik heb al zo geleerd die stem te volgen. Ik had ook alles te leren van het christelijk geloof. Zonder begeleiding kon ik een tekst niet in zijn totaliteit verstaan. Met die stem verstond ik heel duidelijk de betekenis van die teksten. Reeds in de eerste cyclus in het seminarie vroegen de professoren me waar ik die kennis haalde zonder reeds theologie te hebben gekregen. Ik werd onderwezen door die stem die echt aanwezig was. Ik bezat geen twijfel meer van wie die stem was. Het was een gevoel van een diepe, intieme, reële vriendschap. Jezus is dus voor mij een compagnon.
Une voix qui était là qui me guidait souvent, même alors que je n'étais pas attentif à sa présence. C'est-à-dire, je vis ordinairement et il y a besoin, et là, la voix interpelle, ou guide, ou conseille.
Parfois exigeant, alors, aussi.
Exigeant, souvent, justement parce que souvent, c'est alors que je ne m'attendais pas à une réponse.
Ah,
yeah,
okay.
Hein.
En zo zei die stem iets op ogenblikken dat ik geen aandacht had aan zijn tegenwoordigheid. Ik was met het alledaagse bezig en plots kwam de stem ertussen. En veel eisend. Ja, want veel op momenten dat ik geen antwoord, geen roep verwachtte. Ik stelde hem nog een volgende vraag. Die oproepen, die stem, hoort u die nog tot op vandaag? Ja, tijdens de meest intieme ogenblikken en als er een echte nood is. Als er een belangrijke onderscheiding beslissing moet genomen worden. Waar Jezus hulp echt nodig is. Een situatie die niet duidelijk is en ik wil niet verder gaan zolang dat niet uitgeklaard is. En dan smeek ik hem om hulp en dan gebeurt het. Dat hij bereid is zich te laten horen.
Vrai, c'est pour un discernement sérieux, un discernement qui requiert vraiment son aide, parce que là, je ne peux pas, c'est-à-dire je ne vois pas clair et je ne veux pas bouger sans en être clair.
Okay.
Et là, en ce moment, vraiment, je le supplie de me guider et il lui arrive de m'accorder de l'entendre.
De volgende vraag luidde. Door uw bekering kwam er een breuk met uw vader en uw familie. Er was vooral de uitsluiting van uw moeder, die u zo bemint. Waren er dan geen ogenblikken van twijfel, van wroeging? Is het wel allemaal waar wat ik beleefde, eer ik wel mijn vader en mijn moeder, zoals in de geboden staat?
Ja, ja. Comment ça, ja, ça a déroulé en vous-même? Allez, c'est...
Oui, c'est en fait la seule, je peux dire que la seule vraie demande sérieuse que j'ai faite à Jésus depuis notre rencontre, elle est venue de la souffrance de ma maman, toute la famille, parce que surtout quand toute la famille s'y est mise, y compris même mon oncle qui est chrétien, et qui ont trouvé que j'allais trop loin et que la famille souffrait beaucoup. Là, tout le monde s'était opposé à moi. Alors, en ce moment, cela fait naître un doute, non pas sur la personne de Jésus, là, il n'y avait pas de doute possible, mais sur ce qu'il m'a demandé, être missionnaire d'Afrique et prêtre. Est-ce que cela vient de toi, vraiment? Voilà le doute qui s'est installé lorsque toute la famille souffrait et tout le monde s'est opposé.
Oui.
De belangrijkste vraag die ik aan Jezus heb gesteld was op het ogenblik van het lijden die mijn moeder moest ondergaan en ook het lijden van de ganse familie. Ook toen mijn christelijke oom vond dat ik te ver ging. Toen kwamen er twijfels op, maar niet over de persoon van Jezus, daar was geen twijfel over mogelijk. Wel twijfel over wat hij van me vroeg om Afrikaans, missionaris en priester te worden. Kwam die vraag echt van hem? Daarover ontstond twijfel.
En tout ce que je voulais savoir en ce moment, et ce que je dis au Seigneur, c'est tout ce que je veux savoir, c'est si cela vient de toi ou pas. Parce que je ne comprends pas que cela vienne de lui et que tant de souffrance l'accompagne, parce que là, tout allait mal. Mais, lorsqu'en réponse à ma question, parce que j'étais allé devant le Saint-Sacrement et lui poser cette question, clairement à lui, et comme je lui ai dit, tu sais que je sais que tu es là, et je veux vraiment comprendre si cela vient de toi ou pas. Et si tu ne me dis rien, si tu ne me guides pas, j'arrête tout. Et là, j'étais sincère. Mais sa réponse m'a surprise. Il me dit, de quoi te mêles-tu? ce sont mes affaires, laisse-moi m'en charger.
En ik wou dan enkel weten, hier, komt dat van u of niet? Want ik versta niet dat dit van u kan komen, als dat gepaard gaat met zoveel lijden. Want alles liep tegen. Toen ik die vraag heel duidelijk stelde voor het Heilig Sacrament, en ik hem zei, ik weet dat u daar aanwezig bent, maar als u mij niet antwoordt, dan stop ik met alles. Zijn antwoord heeft me verrast. Jezus zei me, met wat bemoei jij je? Dat zijn mijn zaken. Laat mij me met mijn zaken bezighouden.
Il a une fois de plus dissipé tout doute de mon esprit. Depuis ce moment, j'ai compris. Et depuis cet instant-là, j'ai tout abandonné entre ses mains. J'ai compris que le suivre ne voulait pas dire tout est rose. Avoir des difficultés sur le chemin ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Et j'ai toute confiance en lui. Depuis ce jour, j'ai tout abandonné entre ses mains. Je n'ai pas eu de doute et je n'ai pas eu tort d'ailleurs de le faire. Et je vous l'assure, c'est vrai, j'avais eu raison de lui faire confiance.
Vanaf dat moment verdween elke twijfel bij me. Ik verstond dat hem volgen niet betekent dat alles rozengeur en maneschijn betekent. Moeilijkheden op de weg betekent niet dat hij er niet zou zijn. Vanaf die dag had ik het volle vertrouwen in hem en heb ik alles in zijn handen gelegd. En ik heb daarin geen nadeel ondervonden. Inderdaad, ik heb gelijk gehad om hem te vertrouwen.
Et je n'ai jamais eu de remords donc, car je savais dans mon cœur en toute vérité que je n'avais aucune envie de blesser mes parents. Et ils le savaient eux aussi. Et je comprenais qu'ils en souffrent. Qu'ils en souffrent, moi je comprenais. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre sans la connaissance de ce qui s'est passé dans ma vie. Et là, ils ne le savaient pas parce que je ne pouvais pas le leur dire. C'était étrange. Il n'y avait donc pas de confrontation avec le commandement « Honore ton père et ta mère » en fait, car il s'agissait d'une simple obéissance à Dieu, auteur de toute vie, de la paternité comme de la maternité. Et dans mon cœur, ça a été clair. Ce n'est pas par dédain ou par envie de faire souffrir mes parents. Tout au contraire, ils savaient que je les aime et ils savent que je les aime. Mais là, il s'agissait d'obéir à Dieu.
Ik heb ook nooit wroeging gehad. Ik wist in mijn hart, in volle waarheid, dat ik nooit de bedoeling heb gehad mijn ouders te beledigen. Ik verstond dat ze veel leden, vooral omdat ze niet konden verstaan wat er in mijn leven was gebeurd, en ik kon het hen toen ook niet vertellen. Dus er was geen confrontatie met het gebod eer je vader en je moeder. Want ik was eenvoudig gehoorzaam aan de wil van God, schepper van het leven, van het moederschap en vaderschap. In mijn hart werd dat toen zeer duidelijk. Ik had niet de bedoeling mijn ouders te doen lijden. Helemaal omgekeerd, ze wisten dat ik hen graag zag. Maar het ging hier om te gehoorzamen, te luisteren naar God.
Et donc il n'y avait pas de remords. Et je n'ai jamais eu de doute sur lui, sur sa présence. Et depuis qu'il m'a dit de ne pas me mêler de ses affaires et de le laisser faire, alors là j'ai toujours eu confiance en lui. Et dans toute ma vie d'apostolat, c'est comme ça. Quoi qu'il arrive, je garde ma confiance en lui.
Dus over Gods aanwezigheid heb ik nooit geen twijfel gehad. En sinds hij me zei me met zijn zaken niet bezig te houden, heb ik altijd het volste vertrouwen in hem gehad tijdens mijn apostolaatleven. Wat er ook gebeurde, ik had steeds vertrouwen in hem. Op mijn vraag, u bent dus voor het Heilig Sacrament en u hoorde dus heel duidelijk die stem. Ja, heel duidelijk. En het werd zelfs 3 maal herhaald. En het is na de 3e keer dat ik rechtgestaan ben en dat ik tot Jezus gezegd heb, akkoord, akkoord.
Donc vous êtes devant Saint-Sacrement et vous entendez vraiment cette voix?
À 3 reprises, répétez même à 3 reprises. C'est à la 3e reprise que je me lève et je dis ok, d'accord, d'accord. Eh oui.
Van God had je mij zeker om drinken gevraagd. Ik ben je God, heb je gemaakt. Kom nu en rust aan mijn hart.
Als je de gave kende van God, had je mij zeker om drinken gevraagd. Ik ben je God, heb je gemaakt. Kom nu en rust aan mijn hart.
Ik ben je schepper en en ik heb je gevormd in de schoot van je moeder. Ik gaf mijn leven voor jou, wees niet bang, want ik heb je verlost van de dood.